Ja, leuk dat je weer luistert naar de Lorenshuis Luisterthuis podcast. En deze keer spreekt Robert onder het genot van een glas bier met Sabine Vermeer over het gevaar van inflatie van het woord systemisch en systemisch werken, over het blijven oog houden voor de complexiteit in plaats van te vervallen in een versimpelde systeemanalyse en natuurlijk over haar werk. Sabine is staflid aan de Interactieacademie in Antwerpen. Ze werkte als systemisch en narratief psychotherapeut met kinderen, jongeren en gezinnen in zorgwekkende contexten. Contexten waarin multistress, geweld, misbruik, verwaarlozing, psychiatrische problematiek van invloed zijn op samenleven en ontwikkelen. Sabine zoekt met kinderen en gezinsleden en andere betrokkenen naar veerkracht, nieuwe betekenissen, responsen die in overeenstemming met hun intenties en waarden zijn. Ze heeft verschillende publicaties op haar naam staan en ik noem er een paar. Wegen naar herverbinden, grote kleine mensenproblemen en grote grote mensenproblemen. Een ridder en zijn draken. Op weg met Toby, een pleegjongen. En het recent uitgebrachte boek Unraveling Trauma and Weaving Resilience. In al haar boeken laat Sabine zien hoe ze volhardend blijft zoeken, steeds opnieuw, naar de vele lagen van verbondenheid. Ze heeft daarbij aandacht voor meerstemmigheid en de vaak ondergesneeuwde stemmen van cliënten. Veel plezier weer bij het luisteren naar Robert in gesprek met Sabine, die zich behalve gepassioneerd ook hoopvol toont.
En dit keer heb ik de eer en het plezier om te spreken met Sabine Vermeer. En we zitten op een bijzondere plek. Waar zijn we?
Waar zijn we? Wil je graag dat de luisteraars meekijken? We zijn op een hotelkamer. Dit maakt het al extra spannend misschien voor de luisteraars. Een hotelkamer in Utrecht. En ik heb zo net Robert een echte Vlaamse Belgische duvel getrakteerd.
Ja, ik denk een duvel.
Robert heeft me een Utrechts bier.
Aangeraden.
Oké.
Dus het is een soort culturele uitwisseling dit.
Laten we er dan een culturele avond van maken.
Maximus, een biertje uit Utrecht. En we gaan met elkaar kort in gesprek. En nogmaals, we kennen elkaar goed. En ook vanuit het NDC2, hè, het narratief en dialogisch. Collaboratief collectief blijft nog altijd een hele bijzondere naam, vind ik. We wilden dat alles erin kwam.
En het zit erin.
Ja, en je bent denk ik voor de luisteraar waarschijnlijk heel bekend. Toevallig net sprak ik iemand en ik zei, ik heb zo afgesproken met Sabine Vermeer. En ze zei, oh, doe dat een groet. Oh, maar nee, ik ken haar, maar zij kent mij natuurlijk helemaal niet. Dus ja, maar ik vind het fijn om je te spreken en fijn dat je meedoet met onze podcast. En we gaan, zoals we dat doen in deze podcast, een kort gesprek aan van zo'n 20, 25 minuten. En ik heb een paar vragen. En we zijn, waar ik mee wil beginnen, we hadden het er net al een klein beetje over, we zijn ook met de NVRG, maar ik weet dat jullie met de BVRGS daar ook mee bezig zijn. Dan nadenken over onze identiteit en over ons systemisch gedachtegoed. En het woord systeem of systemisch wordt ook nog, ja, verbleekt soms een beetje. Hè. Het woord wordt heel vaak gebruikt, maar wat bedoelen we er nou eigenlijk mee? Dus ik ben wel benieuwd, jij werkt en daar heb je ook over geschreven, okay. Unraveling Trauma. Maar ik ben wel benieuwd, wat is voor jou dat woord systemisch? Kun je met ons een beetje meedenken? He, want we werken natuurlijk met mensen. Je werkt veel met kinderen. Met kinderen in hele moeilijke situaties. Wat betekent in die situatie nou dat concept of dat woord systemisch? En hoe is dat bruikbaar in jouw manier van werken met kinderen?
Ja. Dat is al onmiddellijk een grote vraag, hè, Robert. Ja, dus dank je wel voor de grote vraag.
Ik ben daar voor gaan we. Grote vraag.
Ja. Maar dat ik misschien als startpunt, hè, omdat ik denk soms, goh, er is zo'n soort inflatie bezig rond het woord systemisch of een reductionistisch idee over systemisch. Dus ik zou het wel fijn vinden dat we het in al zijn complexiteit en tegelijkertijd al zijn mogelijkheden kunnen blijven zien. Want anders wordt het echt een eng iets. Waarbij dat we aan een versimpelde systeemanalyse gaan doen. En als ik dan vertel van, goh, wat betekent het voor mij? In eerste instantie zou je kunnen zeggen dat kinderen, jongeren, gezinnen, waar ik mee spreek, eigenlijk een ongelooflijk web van relaties, beïnvloedingen, uitwisselingen zijn in een veelheid van contexten die al die uitwisselingen voortdurend betekenis geven. En dat is misschien ook alweer een mond vol, maar om al die relaties mee in het vizier te gaan houden, al die beïnvloedingscircuits mee in het vizier gaan houden, zegt mij vooral van, goh, het systemisch denken, kijken, werken is ook een wijze van in het leven gaan staan bijna. Hoe kijk ik naar de mensen, de kinderen, de jongeren, de gezinnen die bij mij de kamer binnenkomen? Dat ik bij wijze van spreken kan zeggen en denk je, maar jij komt hier niet alleen binnen.
Nee.
Wie dat jij bent, wie dat je geworden bent, wie dat jullie samen zijn, zit verweven in een heel bad van relaties en context.
Ja, dus je zegt, dat is het op het moment dat je werkt met een kind, of een kind wat aangemeld wordt, of je spreekt met een moeder en een kind of een vader en kind, dat er een soort besef is dat al die andere stemmen, invloeden, verhalen allemaal mee de kamer in gaan.
Ja.
Dat het hier en nu, of dat wat er speelt, alleen maar te begrijpen is als een onderdeel van die complexiteit.
Van al die complexiteit en die veelheid. En niet een versimpeling ook weer van, oh, omdat ik werk vaak met kinderen of jongeren met pijnlijke levensgeschiedenissen of traumatische ervaringen binnen gezinnen die daar hebben plaatsgevonden. Dat het niet te herleiden is tot een versimpeld, lineair, kausaal verhaal over van, de moeilijkheden waar je nu mee struggelt, die kunnen dan simpel verklaard worden door wat daar toen gebeurd is.
Ja. Dat is die verenging waar ik net over had. Dat is een risico.
Ja, dat is een gigantisch risico.
Wat gebeurt dat, denk je? Is dat nog steeds wel een dominante praktijk? Dat we op zoek gaan naar één oorzaak of één verklaring voor dat wat er speelt?
Ik ben daar zeer hoopvol in en ik zie daar een heel mooie verschuiving in ons systemisch veld. En hoe dat we daar naar kijken. Maar tegelijkertijd kan ik wel zien en opmerken dat het bijna een beetje des mensens is, zeker in onze West-Europese wereld, hoe dat we bijna opgevoed worden in het kijken naar moeilijkheden. Kijken naar moeilijkheden bij kinderen, kijken bij moeilijkheden naar ouders. Dat we ogenblikkelijk op zoek gaan naar de oorzaak.
Ja.
Kinderen leren al op een speelplaats. De juf gaat vragen, wie is die ruzie begonnen?
Ja. Wie
is hier de veroorzaker van?
Ja.
Dus we worden bijna getraind of opgeleid in een soort lineair, kausaal kijken.
Ja.
Waardoor dat ook een belangrijk besef voor mij is dan als systeemtherapeut, systemisch kijker, denker. Dat kan beseffen, mensen komen binnen.
Ja.
Met een soort probleemdefinitie die al een zeer gereduceerde versie zal zijn van de werkelijkheid waarin dat ze leven.
Ja, en dan gaat het over het lineaire of het denken termen van oorzaken. Je hebt het over kinderen. Voor ouders geldt dat ook, denk ik, toch?
Ja,
en
ouders, maar ook de leerkracht, ook de wereld daar rond.
Ja, ouders krijgen ook vaak de schuld in de hulpverlening, toch? Ja. Er is nog steeds veel parent blaming, denk ik. Een van de redenen waarom ouders soms gezinstherapie spannend vinden, is omdat het toch vaak geïnterpreteerd wordt of de betekenis krijgt van, ligt het dan aan ons? Hebben wij iets verkeerd gedaan?
Ja. En ook dat is voor mij een ongelooflijk belangrijk besef. Dat als kinderen of jongeren binnenkomen, als ze nu binnenkomen met of zonder hun ouders, dat in onze tijd en in onze maatschappij een zeer dominant gebeuren is. Ouders moeten niet veel doen of ze krijgen het verwijt dat ze te veel gedaan hebben, te weinig gedaan hebben, te kort geschoten zijn, te verwennend geweest zijn. Puntje, puntje, puntje.
Ja.
Terwijl, wat raken we hier allemaal kwijt dat er ook toe doet?
Ja.
Dat meekleurt, bepaalt dat het loopt zoals het gaan lopen is. Dus ik hou niet hard van de versimpelingen of de reducties of wie is hier schuldig. Ja. Zeker in die contexten van ingrijpende gebeurtenissen, pijnlijke levensgeschiedenissen in gezinnen, kunnen we daar een beetje van wegstappen.
Ja. En hoe krijg je, we geven allebei les of zo, en ik hoor vaak de beginnende systeemtherapeuten zeggen, ja, dit vind ik ook en dit wil ik ook, maar je zegt het ook zo mooi, Sabine, van we zijn er ook wat in opgevoed bijna of zo. Ja. Hè? Het is de manier waarop we denken. Dus hoe krijg je dan gezinnen, kinderen, ouders mee in, nou ja, meer zo'n, wat ik weet niet hoe je het wil noemen, een circulaire manier van beschrijven wat er speelt, of een meer hoopvolle beschrijving van wat er speelt, waarin het niet gaat over wie de schuld, maar veel meer over hoe kunnen we met elkaar een team zijn en samenwerken en gebruik maken van elkaar op een positieve manier, in plaats van dat we wijzen, hoe krijg je het gezin daarin mee?
Ja. Ik denk, stap 1, vertragen. Vertragen. Ik zeg vaak in opleidingen en mensen die mij een beetje kennen gaan het onmiddellijk herkennen. Ik zeg ho, 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 ho.
Ja, ja.
Ho, 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 ho.
Ja.
Voordat mensen binnenkomen, zijn we eigenlijk al in dialoog, in gesprek met hen.
Ja.
Ja? En de wijze waarop dat ze aangemeld komen, of de wijze waarop dat ze moeten binnenstappen. Hè? Want ik zeg ook vaak, het is nooit of zelden toch die kinderen of die jongeren hun fantastische idee om bij ons op gesprek te komen. Nee. Het zijn anderen die voor hen bedacht hebben dat therapie een goede zaak zou zijn.
En meestal omdat die kinderen niet doen wat die anderen van ze verwachten.
Ja, dus we staan al 1-0 achter.
Ja, ja.
Dus ik moet heel goed beseffen van op mijn stoel, in welke gestolde verhalen, perspectieven, betekenissen, acties, relationele dansen met elkaar, zijn jullie al allemaal gevangen geraakt?
Ja.
Wat houdt jullie hier als het ware in een gestold gebeuren?
Ja.
Ja, en hoe ga ik daar niet dunnetjes zitten overdoen wat daar misschien al 1000 keer gebeurd is.
Ja.
Dus dat betekent dat mijn verantwoordelijkheid er ook ergens zit van, hoe ga ik ervoor zorgen dat we van seconde 1 als het ware in een andersoortige samenwerking met elkaar gaan tuimelen. En niet alleen een andersoortige samenwerking, maar een andersoortige dans met elkaar gaan tuimelen. Maar niet ik met hen, maar ook zij met elkaar.
Ja.
Dat een heel andersoortige beweging.
En hoe nodig je daartoe uit? Heeft dat met een attitude te maken? Nieuwsgierigheid?
Ik heb vandaag nog opleiding gegeven rond hoe kunnen we nu traumasensitief, traumaresponsief werken met kinderen, jongeren, gezinnen en hun netwerken. En ik heb een minuscuul vragenlijstje ontwikkeld.
Is dat jouw wachtlijstje?
Mijn wachtlijstje, ja. Je kent mijn wachtlijstje.
Ja,
zeker.
Ik vind het woord ook zo mooi, omdat de wachtlijst zo'n andere betekenis heeft.
Maar als zo'n gezin of kinderen of jongeren daar zitten te wachten in de wachtkamer, dan zitten ze daar vergezeld met de argwaan.
Ja.
Want volwassenen zijn vaak niet betrouwbaar geweest tot nu toe.
Ja.
En ik ben een volwassene. Ik kan niet ontsnappen aan mijn volwassenheid.
Nee.
Ja? Dus ik moet beseffen, argwaan gaat mee de kamer in komen.
Ja.
Maar ook, bijvoorbeeld, gaan ze zitten spannend afwachten. Gaat die bizarre vrouw daar, die mevrouw, mij ook zien als een probleemgeval?
Mm-hmm.
Ook dat gezin zit zich af te vragen. Mm-hmm. Hoe ga jij naar ons kijken?
Mm-hmm.
We zitten vaak in een soort versimpeld perspectief van, ah ja, ik heb straks een intake. Ik ga dat gezin intekenen.
Mm-hmm.
Maar we vergeten dat dat gezin ook ons aan het intekenen is.
Ja.
Wie is die mevrouw? Wat voor vragen stelt die? Wat doet die met de woorden dat ik hier breng?
Ja.
Dus mijn vragenlijstje wil als het ware een deur openen van, kunnen we dat speelveld waarover dat we hier gaan spreken, waar dat we gaan over nadenken, waar dat we gaan in zoeken, opengooien.
Ja.
Bijna een beetje metaforisch kunnen we de ramen en de deuren van de therapiekamer opengooien.
Ja.
En dan wordt een vraag van, in mijn vragenlijstje staat er bijvoorbeeld eenmaal, wat is een van jouw lievelingsgerechten?
Ja.
Wat is jouw lievelings Netflix-serie?
Ja.
Wat is een kledingstuk dat jou dierbaar is? Om vervolgens ook wel te vragen, goh, en wat zijn de zorgen die jou hier brengen?
Ja.
En waar wil je zeker over spreken straks en waar wil je niet over spreken?
Ja.
Hoe heb je je tot nu toe staande weten houden in moeilijkheden die op jullie pad gekomen zijn?
Ja.
Dus dat ik eigenlijk een soort traject met elkaar in de steiger zet, maar een onderhandelingsproces begin. Ja. Een onderhandelingsproces, waarover gaan we het hier met elkaar hebben?
Wat is daarin ook de ruimte voor de vragen die zij jou kunnen hebben? Want je zegt, dat vind ik mooi, hè? Wij doen een intake bij hen, maar zij doen ook een intake bij ons. Ja. Het gaat uiteindelijk over, kan ik, is er
maar wat wil je graag over mij weten?
Zo?
Wat wil je van mij weten?
Ja.
Wat is een vraag die je mij wil stellen?
Ja, ja.
Wat houdt jou bezig? Ja. En dus het is interessant zo ook dat ik denk, je gebruikt het woord vertrouwen.
Ja.
Als ik nadenk over de context waarin dat ik werk, kinderen, jongeren in zorgwekkende contexten of opgegroeid, ook volwassenen opgegroeid met pijnlijke levenservaringen, dat vertrouwen is een ongelooflijk vaak besmet woord geworden.
Mm-hmm.
Dus ik ben ook een beetje gestopt met zoveel belang aan een vertrouwensrelatie te hechten.
Mm-hmm.
Waarmee dat ik niet wil zeggen dat vertrouwen, als er een vertrouwensrelatie is, fijn, dan zitten we op rozen. Hè? Dan kan het een vlucht nemen.
Ja.
Maar het is geen conditie om samen onderweg te gaan.
Nee. Het is geen voorwaarde.
Het is geen voorwaarde, omdat als ik tegen een jongere kan zeggen van, en je moet mij niet vertrouwen.
Nee.
Maar neem je tijd, onderzoek het.
Ja.
En signaleer het mij, als je denkt.
Maar word je daar dan niet betrouwbaar mee, door op zo'n manier daar wel dialoog over te voeren?
Ja.
Dat is betrouwbaar anders dan vertrouwen.
Het gaat veel meer over van, hoe kunnen we hier samen onderweg gaan, een zoektocht beginnen, een ontdekkingstocht beginnen, van op een plek die veilig voelt, waarin dat we veiligheid doen, in plaats van dat ik ga proberen die ander te overtuigen dat dat hier veilig is.
Ja, er moet veiligheid zijn,
of
er
dat
moet
ik vertrouwen te betrouwen
zijn
ben.
En dan pas kunnen we werken.
En dat is voor mij zeer systemisch. Systemisch dat ik blijf nadenken, wacht, in wat voor uitwisselingen, wie zitten we hier gevangen? Of zitten we hier, wie spreekt er allemaal mee? Wie denkt er allemaal mee? Welke ervaringen wandelen hier allemaal mee? Dat daar mijn verantwoordelijkheid zit, dat probeer dat overzicht te behouden.
Ja.
En altijd weer kijken naar van, in mijn effecten openen we hier een deur voor de cliënt?
Ja.
Of gaat er hier een deur dicht voor de cliënt? En kunnen we hier weer dingen vloeibaar maken, bewegingen vloeibaar maken, acties vloeibaar maken.
Ja, wordt de bewegingsruimte groter of wordt die juist kleiner in datgene wat we samen met elkaar aan het doen zijn?
Ja.
Ja. En je noemt ook, je had het net al over gestolde verhalen, hè? Dan is het, hè? En dit gaat over fluïde verhalen of ruimere verhalen of rijkere verhalen of waarin, en dat raakt natuurlijk ook, het is ook iets wat wij delen met elkaar, de narratieve therapie of dat. En ik was wel benieuwd, hè. We kennen elkaar natuurlijk al een hele tijd en ook rondom narratieve therapie. Maar ik heb eigenlijk nooit geweten, nooit helemaal. Hoe is het narratief eigenlijk op jouw pad gekomen? Wat maakt dat jou in, de vele manieren van systemisch werken die er zijn, dat juist dit jou zo raakt en dat dit is waarmee je werkt en wat je ook uitdraagt?
Ja, ik denk, ik werk al. Ja, ik ben de tel een beetje kwijt.
Ja.
De rimpels onder mijn ogen zijn aan het toenemen, dus ik ga al wat jaren mee.
Ja.
Maar zelfs al toen ik nog in de jeugdzorg werkte, de residentiële jeugdzorg, vond ik het altijd een ongelooflijke zoektocht in hoe kunnen we het hier nu samen met elkaar hebben over waar we het moeten over hebben. Ja? Dat je bij wijze van spreken, als je begint nog maar richting het probleemgebied of de moeilijkheden of de zorgen te gaan, dat je de verschrikking aan de overkant in de ogen kunt lezen. Ja. Van kinderen, jongeren, ouders, gezinnen, ja. Puntje, puntje, puntje. Dus mijn systemische kijk is voor mij echt de grond onder mijn voeten.
Ja.
Mijn kompas, als het ware, om mij te bewegen in gesprekken, in zoektochten, in processen. Maar het narratieve heeft voor mij er een taal bij gecreëerd om samen onderweg te zijn. In de zin omdat ik voelde altijd van, maar dat praten stokt hier.
Ja.
De zoektocht stokt met elkaar. En kunnen we hier wegen vinden om het toch met elkaar erover te hebben.
Ja.
En de narratieve zorgt voor nog een verscherptere positionering voor mij. Ten opzichte van wat dat mensen brengen, hoe dat mensen de kamer binnenkomen. In de zin van dat ik mij nog veel rigoureuzer ga plaatsen op een niet-wetende positie.
Uh-huh.
En mij veel meer uitnodigt om nieuwsgierige vragen
te
gaan stellen. Van, maar wacht, wat gebeurt daar dan? Wat betekent dat? Wat zijn we hier aan het creëren met elkaar?
Ja.
Heel die zoektocht en nog veel scherper dat daar met alle stelligheid gezegd wordt, ja, maar mensen zijn niet individueel de veroorzaker van de moeilijkheden in hun leven.
Nee.
Maar moeilijkheden zitten altijd ingebed in een relationeel en sociaal web. En dat mijn verantwoordelijkheid is om dat mee in het vizier te blijven houden.
Ja.
Dus er zijn twee voor mij zeer cruciale dingen daarin. Enerzijds de extra taal die het mij gegeven heeft om daar deuren te openen, veel meer creatieve wegen.
Mm-hmm.
Ik ga een voorbeeld geven. Hè. Mm-hmm. Ik heb daarnet al gezegd, sommige jongeren die al een heel wat parcours in hulpverlening afgelegd hebben, die ruiken therapeutenbloed of psychologenbloed of whatever bloed van mijlen afstand.
Ja.
Maar ze kunnen ook ons vragen voorspellen.
Ja.
Ze hebben al 10.000 keer de vraag gekregen, maar waarom word jij nu zo boos?
Ja.
Waarom kan je nu niet stoppen met jezelf te pijnigen en te kerven?
Ja.
Dat zijn waardeloze vragen geworden.
Ja.
Want daar geven ze jou een standaard antwoord op. Geven ze jou geen antwoord op.
Nee.
En nodigt hen ook niet uit tot een nieuw en ander soort zoeken.
Nee.
Maar als je gewoon de eenvoudige narratieve vraag kan stellen van, maar hoe lang wandelt die kwaadheid nu al met jou mee?
Ja.
Open je een heel andere deur.
Ja, ja.
Een heel ander zoekproces met elkaar.
Ja.
Dus dat is wat ik bedoel met van, het heeft mij een taal erbij gegeven die nieuwe mogelijkheden creëert.
Ja.
Niet alleen voor mij, maar vooral voor de mensen waar dat ik mee aan de kamer zit.
Ja.
En ook die positionering die daar nog wat verscherpt geworden is in de zin van dat ik mij zie als een facilitator van veerkrachtprocessen.
Ja. En is het ook het vertrouwen en het geloof dat de mogelijkheid om eruit te komen of ergens anders naartoe te gaan niet van ons komt, maar in potentie aanwezig is.
Dat we moeten samen speuren.
Ja.
In de wereld waarin dat ze leven en in de wereld die voor hen past. Hun leefwereld. Niet wat ik van buitenaf en van vooraf aan bedacht heb.
Ja.
Maar dat het een zoekproces is. Is in die zin voor mij ongelooflijk belangrijk. En dat kan blijven nadenken in van wat zijn hier alle sociale, professionele, culturele discoursen die meespreken.
Ja.
Waar dat we ook samen aan meewerken, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ook daar mij altijd weer tegenover positioneer.
Ja. Ja.
En dat leidt terug naar mijn zinnetje van helemaal in het begin. Hoe kan ik hier niet dunnetjes zitten overdoen
wat op talloze manieren.
Op talloze manieren in allerlei microprocessen van een gezin, maar ook op macroprocessen vanuit een beleid ja. vanuit een maatschappij ja. voortdurend gebeurt.
Ja, en je ziet het zeker bij kinderen, denk ik, toch? Als je iets te pakken hebt waar ze zelf nieuwsgierig naar worden, of zelf vragen naar hebben, of zelf uit zouden willen zoeken, hé, hoe zit dat en hoe werkt het eigenlijk ja. bij mij? Dan ontstaat er die glinstering ja. in die ogen en dan kun je werken.
En dan word ik zelf ontzettend ja. blij. In ja. die zin van, dan worden we een club van co-researchers en, ja. en co-regisseurs ja. van ja. wat dat we aan het onderzoeken zijn ja. en hoe dat we het aan het onderzoeken ja, zijn. Ja, een beetje wat dat jij noemde, Robert, een collective learning community. Ja, ja. Kunnen we dat een beetje ja. samen gaan worden?
Ja, ik vind soms het woord therapie een stom woord. Ik zou het soms veel meer over leren willen hebben. Hè? Het leven is best moeilijk, dus hoe maar vinden we...
Ja. Ja. Of therapie, ja. Ja. Voor mij hoeft het niet alleen over leren te gaan, maar...
Hoe vinden we interpretaties of wegen om verder te kunnen, om door
ja,
te kunnen
ja, gaan? Dat vind ik fijner, ja. omdat leren kan in mijn werkcontexten snel belerend worden.
Ja, ja, ja.
En wie zit dan op ja. welke positie dat die... Ja, de les mag lezen
ja, ja, ja.
aan.
Nou ja, met een leergemeenschap ja. zeggen natuurlijk, we gaan samen op zoek.
Ja.
Niemand weet het. We gaan samen ja. op zoek ja. om een interpretatie ja. of een weg te vinden die anders is, die echt ja. verschil maakt.
Terwijl dat ik hou nog altijd van het woord therapie.
Ja.
Maar therapie in zijn meest brede zin. In de zin van, ja. kunnen we hier weer welzijnsbevorderende ja. paden gaan bewandelen ja. of vinden met elkaar.
Ja.
En dat hoeft niet alleen in... welzijnsbevorderende verhalen, maar ja. ook in welzijnsbevorderende acties of ja. sporen of betekenissen.
Ja. Ja, ja.
Veel gelaagder betekenissen ja. vinden ja. in wat dat er gebeurt.
Nog één laatste vraag waar ik nieuwsgierig naar ben, waar we het ook eens eerder over gehad hebben. Maar jouw boek gaat over trauma. En ik vind het wel mooi dat je al een paar keer het woord gebruikt, pijnlijke levensgebeurtenissen. Het woord trauma is... Nou ja, een beladen woord. Maar het is ook zo'n woord wat. Hè? Het is soms ook wel eens gevoeld. Het is een beetje, als ik op LinkedIn kijk en kijk hoeveel teksten en talen allemaal niet gaat over trauma, dan, ja, dan lijkt het wel een beetje hip of in te zijn om het daarover te hebben en daar therapie voor te ontwikkelen. En veel traumatherapie gaat heel erg over verwerken. En,
ja.
en ik mis daar zelf soms ook, en ik weet dat we dat delen, nou ja, dat traumatherapie niet alleen over verwerken zou moeten gaan, maar ook over waardigheid of over in verbinding zijn en over nou ja, een collectieve verantwoordelijkheid. In plaats van dat we degene wie iets is overkomen wat niet had mogen gebeuren, zo individueel alleen verantwoordelijk te maken. Kun je daar nog iets over zeggen? Want je bent je boek gaan schrijven en je boek doet het ontzettend goed en je wordt heel veel uitgenodigd. Dus je raakt blijkbaar volgens mij iets ja. waarmee je een verschil maakt wat nodig is en noodzakelijk is.
Ja. Ik denk dat, misschien zit daar ook wel een klein beetje een soort missie van mijn werk en mijn leven, ja. om het allemaal wel groots te
ja.
gaan noemen.
Ja, we houden het groot vandaag.
Maar dat, ik sluit mij aan bij dat ik denk, er is zo'n inflatie op trauma. Ik weet niet ja. als ik dat zo mag zeggen.
Ja.
We zijn het een beetje te grabbel aan het gooien.
Ja.
En dat is een bezorgdheid. Omdat ja. ik denk, het woord trauma kan zeer erkennend werken voor sommige kinderen, jongeren, volwassenen die zeer pijnlijke dingen meegemaakt ja, hebben. Ja. Dus dat het een betekenisvol woord kan zijn voor, oké, het klopt, het is zeer terecht, jij hebt ernstige, onterechte, onrechtvaardige dingen meegemaakt,
ja.
die niet hadden mogen gebeuren
ja.
in jouw leven. Hè. Dus ik zou niet graag dat woord willen verliezen. Maar mijn bezorgdheid zit op de inflatie, dat het te pas en te onpas gebruikt wordt. Ook mijn bezorgdheid zit dat het plots geclaimd wordt door trauma-experten, die daar ergens de expertise hebben om kinderen of jongeren te helen, die bij anderen niet zou aanwezig zijn.
Mm-hmm.
Terwijl dat ik denk dat... Als we spreken over cognitief, affectief verwerken van wat kinderen, jongeren, volwassenen mogelijk meegemaakt hebben op hun levenspad,
mm-hmm.
dat een zeer relationeel en sociaal proces is.
Mm-hmm.
Ik ga er zelfs nog iets aan toevoegen.
Mm-hmm.
In mijn ogen ook een politiek
mm-hmm.
gebeuren. Hoe dat we daarmee omspringen, hoe dat wij responderen op wat dat kinderen, jongeren en volwassenen mm-hmm. meemaken,
ja.
dat uitmaakt.
Ja.
Dus dat dat ook een keuze is. Hoe doen we dat als maatschappij?
Ja.
Responderen op ongelooflijk pijnlijke dingen.
Ja.
En
bedoel je dan ook waar Ellen Wade bijvoorbeeld over heeft, met die response-based benadering, dat kinderen leren eigenlijk afhankelijk van hoe er gereageerd wordt of antwoord gegeven wordt op hun verhaal,
ja.
Leren ze eigenlijk, kan ik nou om hulp vragen bij de ander terecht? Wordt het daarin geloofd? Ja. Gaat het daarin mij of gaat het daarin ook over de ander?
Ja.
Toch, is dat wat je bedoelt?
Oh, dat is een aspect,
ja.
Die daar zeker mee in zit,
ja.
In de zin van de effecten van traumatische gebeurtenissen of ingrijpende levensgebeurtenissen, dat de effecten niet een simpel oorzaak-gevolgketen,
ja.
Weer zijn,
ja.
Maar in een heel samenspel van hoe dat we daarmee omgaan,
ja.
Hoe dat kinderen daarop responderen, hoe dat hun familie daarop,
ja.
Respondeert, hoe dat hun buurt daarop,
ja.
Respondeert, hoe dat daarmee tuimelt ingestolde perspectieven, betekenissen, identiteiten ook,
ja.
Waarin dat ze gevangen raken.
Ja.
Dus in die zin ben ik een ongelooflijk voorstander om niet daar geïsoleerd in een gesprek of in een traject met kinderen of jongeren terecht te,
ja.
Komen van waarin dat ik dat kind ga proberen redden.
Ja.
Of ik weet dat in Nederland dat woord veel meer gebruikt wordt, we gaan kinderen behandelen.
Ja.
Nee, ik hou veel meer van het idee, hoe kunnen we weer hier samen handelingswijzen,
ja.
Ontwikkelen.
Ja.
Waarin dat kind en zijn omgeving weer a sense of agency,
ja.
Kan gaan verwerven.
Ja.
Weer een beetje een sense of belonging.
Ja.
Dat ze weer mogen gaan voelen dat er nog een plek voor hen hier,
ja.
Op deze wereld is.
Ja. Nee, ik vind dat wat je mooi benadrukt. Sense of agency, het gevoel dat je, hè, dat niet alles je overkomt, maar dat je zeggenschap hebt en dat je daarin gehoord wordt. Hè? En belonging, mattering, verwijs je natuurlijk ook naar ik doe er toe,
ja.
In de relaties tot de mensen die belangrijk zijn. En de laatste volgens mij die je noemt is coherence. Hè?
Ja.
Een soort coherentie. Soms mensen die zulke vreselijke dingen meegemaakt hebben, krijgen of ontwikkelen een heel gefragmenteerd verhaal over wie zij zelf zijn, de anderen, hoe je het leven kan begrijpen.
Ja.
En
ja.
daar richt je op, toch?
Ja.
In jouw,
ja.
Werk met
ja.
Mensen.
Ja, ik denk dat is voor mij een soort uitgangspunt.
Ja.
Dat als mensen op die manier binnenkomen, en niet alleen die kinderen of die jongeren, maar ook de omstaanders, voelen zich niet meer actieve participanten in heel dat,
nee.
Gebeuren.
Ja.
Ja, ze zijn overgeleverd aan wat,
ja.
Daar rondom hen gebeurt.
Ja.
En ze zijn niet meer actieve participant in hun leven of hun relaties,
ja.
Maar ook in de betekeniscreatie,
ja.
Daarvan.
Ja. Nee, dat vind ik mooi. Ik ken het ook wel van mijn werk, dat ook, dat vind ik ook het risico van zo individueel werken bij trauma, dat heel vaak ook ouders of mensen eromheen of andere betrokkenen zich schuldig voelen of het gevoel hebben we iets niet gezien of over het hoofd gezien.
Ja.
Hè? Dus dat je het ook hebt, hoe kunnen we als collectief,
ja.
Samenwerken om,
ja. Ja.
Toch te,
ja.
Kijken.
En dat brengt mij ook bij heel die zoektocht van hoe kan je toch contexten van erkenning,
ja.
Of die erkenning mogelijk maakt,
ja.
Creëren.
Ja.
Omdat er wordt ook soms zo versimpeld gedacht van maar ik heb voldoende erkenning gegeven.
Ja.
Erkenning is een effect,
ja, ja.
Dat je moet kunnen proberen beogen. En,
ja.
en hoe doe je dat dan?
Ja.
Dat heeft mij ook altijd in heel die beweging gezet van goh, wat zijn wat creatieve andere wegen, waarin het narratief,
ja.
Ook zeer goed is, om daar contexten die misschien iets van erkenning,
ja.
Mogelijk maken,
ja.
Te creëren.
Ja.
Dat heeft ook gemaakt dat we al een paar keer met een aantal mensen theaterstukken gaan maken zijn, documentaire,
ja.
Films, of in boekjes,
ja.
Verhalen van,
ja,
kinderen,
precies.
Jongeren, volwassenen,
ja.
gaan documenteren.
Ja.
Dat ze gaan bestaan,
ja.
Die verhalen of die gebeurtenissen in de relationele sociale wereld.
Ja, ja, ik vind het mooi. Ellen Wade heeft dan over het herstel van waardigheid ook. Hè?
Ja.
In de leefgemeenschap. En dat het traumaverhaal niet alleen in de therapiekamer,
ja,
maar dat het ook een gedeelte. Ja. Er is iets gebeurd. Het trauma is ook onrecht. Hè? Er is iets gebeurd wat niet had mogen gebeuren. Ik gebruik dan het woord leren. Ik denk ineens naar wat anders. Maar hoe leren we daar met elkaar wat van? Hè? Hoe zijn we samen responsief toch op datgene wat gebeurd is? Ja.
En dat het altijd weer over die en-en gaat. Ja. Hoe zijn we responsief? En tegelijkertijd, hoe gaan we het hier samen onderzoeken? Ja. Dat het op een behapbare wijze is. Ja. En hoe kunnen we hier weer een gelaagd kaleidoscopisch perspectief gaan ontwikkelen. Op al die verschillende aspecten.
Ja, prachtig. Ja, Sabine, en jij draagt daartoe bij. In jouw boek en je schrijven en je werk inspireer je volgens mij veel mensen en zeker mij ook mee. Dus ik wil je enorm bedanken daarvoor. Heel erg bedankt, Sabine.